De held van Oer, geschreven en voorgelezen door Thea Dubelaar. Een draak door de brievenbus. Zonder dat hij het wist, stond Justin op het punt om een held te worden. De held van Oer. De geheime poort naar Oer zou die ochtend heel even opengaan. Net lang genoeg om een jongen en een oude vrouw door te laten. Daar ginder was alles nog betrekkelijk rustig. Het monster van de vulkaan sliep en de weerzinwekkende koboldkoning zat onbedreigd te glunderen op zijn gouden troon. Maar een leger van mensenhaters was al op weg naar het paleis van de elfenkoning om wraak te eisen. En de gevleugelde boodschappers vlogen naar alle uithoeken. Er stond iets groots te gebeuren in Oer, maar Justin wist nog van niets. Tot nu toe was hij nooit heldhaftig geweest. En als hij van tevoren had geweten wat hem boven het hoofd hing, dan was hij vast niet meegegaan naar het land van de elfen. Maar een held wordt je meestal per ongeluk, en zo ging het ook met Justin. Hij woonde zijn hele leven al in het dorp Alhier. Het was een dorp van niks met een pleintje en drie smalle weggetjes die in verschillende richtingen naar de horizon liepen. Er stonden een stuk of 20 huizen en het oeroude bakkerijtje van Tonia en Tuin. Er gebeurde nooit iets, tot er op een dag een dikke mist opkwam zetten, die even later als een potdichte grijze ring om het dorp hing. Ongemerkt werd de ring wijder. Langzaam dreef de buitenwereld weg, steeds verder weg tot hij niet meer bestond. Justin zat op dat moment achter zijn computer. Hij was net iets heel moeilijks aan het doen in een nieuw spel. Beneden klepperde de brievenbus. Hij probeerde er niet naar te luisteren en concentreerde zich op de zweeftegels die de doorgang naar de volgende ruimte versperden. Tegelijkertijd hield hij alle hoeken van het scherm in de gaten om op tijd de uitschuiftongen te zien aankomen van de muurmonsters die hem in één lik al zijn levens afnamen. De brievenbus klepperde nog eens. Folders zeker, dacht Justin vaag. Met een grote sprong nam hij de laatste paar meter van de zweeftegelgang. Gelukt. Voor hem lag de driesprongtrap. Hij wist dat hij niet rechtdoor moest gaan, die weg leidt naar een pijloze afgrond. Beneden klepperde de brievenbus nu aan één stuk door, alsof iemand er expres mee rammelde. Justin aarzelde. Naar beneden gaan om te kijken wat er aan de hand was, of verder spelen. Het lawaai van de brievenbus was irritant. Hij kon onmogelijk doen alsof hij het niet hoorde. Mopperend ging hij de trap af. Zodra hij de voordeur kon zien, hield het geklepper op. Hij zag nog net dat er een ansichtkaart op de deurmat neerdwarrelde. De kaart lag met het plaatje naar boven. Zelfs op zijn kop zag Justin meteen dat er een draak op stond, een lelijke grijsbruine draak. Hij raapte hem op en bekeek het monsterlijke wezen. Hij had de kop van een slang. Vlak achter de ogen zaten twee dikke huidplooien en meteen daarna begon het lijf. De voorpoten leken op korte, kromme armen en hadden net als de achterpoten klauwachtige vingers met lange, scherpe nagels. Onder de bek van het beest hingen drie stekels en midden op de rug stond ook een hele rij stekels. De kop en de poten waren bedekt met schubben. Het lijf was glad, maar je zag de aderen onder de huid doorlopen. Wat voor kleur had drakenbloed? Vroeg Justin zich af. Hij staarde naar het linkeroog van het dier, het glansde. Even leek het zelfs of het oog bewoog. Justin rilde en draaide de kaart om. Er zat geen postzegel op en geen poststempel, maar op de lijntjes stonden zijn naam en adres met piepkleine stakerige lettertjes geschreven. Justin Dovelaar, Lumerweg 3, Alhier. Geen afzender, geen boodschap, zelfs geen groet. Er stond alleen boven in de linkerhoek met grijze druklettertjes, Leguaan. Justin draaide de kaart nog eens om en knipperde met zijn ogen. De leguaan stond nu met zijn kop de andere kant op en staarde hem aan met zijn rechteroog. Dit kon niet. Dit was absoluut onmogelijk, tenzij het een speciale kaart was, zo een met een bewegend plaatje. Hij bewoog hem een beetje op en neer. Er gebeurde niets. Hij draaide de kaart om en nog eens om. Hij had zich de eerste keer vergist. De leguaan stond definitief met zijn kop naar rechts. Het rechteroog knipoogde. Justin haalde opgelucht adem en ging weer naar boven. Hij was al halverwege de trap, toen het tot hem doordrong wat hij net had gezien. Het rechteroog had geknipoogd. Hij stond meteen stil en keek voorzichtig nog eens naar het dier. De geaderde flank bolde op, alsof de leguaan langzaam, langzaam inademde. Vol afschuw liet Justin de kaart vallen en holde naar zijn kamer. Hij smeet de deur met een klap dicht en zakte hijgend op de rand van zijn bed neer. Wat was dit voor afschuwelijks? Haalde iemand een grap met hem uit? Geen afzender, geen postzegel, dus de kaart was niet door de postbode gebracht. Maar wie had hem dan wel door de brievenbus geschoven? Hij dacht weer aan het doordringende geklepper dat hem had gestoord in zijn computerspel. Hij zette het spel uit en kleedde zich aan. Ten slotte liep hij naar zijn kamerdeur en deed hem op een kiertje open. Hij zag het begin van de trap. Voetje voor voetje stak hij de overloop over en nog voorzichtiger ging hij de trap af. De kaart was helemaal naar beneden gedwarreld en lag met het adres naar boven onderaan de trap. Toen Justin eindelijk beneden was, raapte hij hem op en draaide hem om. Zijn hart stond zowat stil van schrik. Op de foto was nog steeds de grijze steen te zien waarop de leguaan had gezeten, en op de achtergrond stond ook nog de groene plant. Maar het beest was weg. In paniek keek Justin om zich heen. De deur naar de kamer stond op een kier. De deur naar de keuken ook. Scharrelde daarbinnen nu een lelijk grijs-bruin stekelbeest rond? En hoe groot was dat monster dan? Zo groot als een ansichtkaart? Dan zou het een mini-monstertje zijn, als het al echt bestond. Maar natuurlijk bestond het niet. Hij had het diertje gewoon verzonnen. Op de kaart had de hele tijd alleen maar een steen gestaan en een mooie tropische plant. Zenuwachtig begon hij te lachen. Hij pakte zijn jek van de kapstok, deed het aan, stopte de kaart in zijn zak en liep door de keuken naar buiten. In het voorbijgaan keek hij snel rond. Geen draak te zien en ook geen grijs mini-leguaantje. Buiten hing de verleidelijke geur van koek en vers brood. Justin snoof en liep zijn neus achterna over de kortste weg naar de bakkerswinkel. Hij ging uitgebreid smikkelen bij Tonia en Teun. Zijn moeder zou aan het eind van de week wel betalen. Vreemd bezoek. Pas bij het winkelraam van de bakkerij stopte Justin met hollen. Hijgend bleef hij staan kijken naar de schalen met glanzende krakelingen, amandelkoek en roomboter allerhande die op de stenen vensterbank stonden. Dit keer stond er ook een schaal met roomhorentjes. Die wilde hij niet meer zien en hij ging vlug de winkel in. De koperen winkelbel klingelde luidruchtig. Meestal hoorde je het geschuifel van Tonia's sloffen door de gang naderbij komen, zodra de bel was uitgeklingeld. Maar vandaag was dat niet zo. Ergens in de keuken, of in de bakkerij misschien, werd gepraat, maar er kwam niemand opdagen. Terwijl Justin stond te wachten, luisterde hij naar de stemmen achter in het huis. Hij kon niet goed verstaan wat er werd gezegd, daarom sloop hij een eindje de gang in en spitste zijn oren. Hij hoorde Teun mopperen. Bezoek, bezoek, zei hij. Ga eens opzij, moeder, dan kan ik erdoor met deze hete broden. Hoe weet je nu zo zeker dat er bezoek komt? En bezoek uit Oer nog wel? Dat zie je toch zo als je even naar buiten kijkt, antwoordde Tonia. Het mist tot in de wijde verte en er zit beweging in. Ik zie niks, mompelde Teun, maar dat zal wel aan mij liggen. Ik ben tenslotte ook nog nooit meegenomen naar dat sprookjesland waar jij het altijd over hebt. Ik vraag me trouwens af waar Oer ligt, onder de grond of zo? Nee, niet onder de grond, tenminste niet altijd, zei Tonia. Ik bedoel, het is boven de grond, maar ook onder de grond. Het is hier in het dorp en verderop in het veld. Oer is overal. Je moet alleen op een bepaalde manier kijken om het te zien. Jij bent te nuchter voor daarginds. Jij wilt altijd maar je verstand gebruiken en alles begrijpen. Daar houden ze niet van in Oer. Justin werd steeds verbaasder. Waarover hadden Tonia en Teun het? Hij deed vreselijk zijn best om er iets van te begrijpen en daardoor merkte hij niet dat Tonia de gang in kwam. Hé, ben jij er? Zei ze verrast. Ik verwachtte eigenlijk iemand anders. Kom maar mee naar de keuken. Ze riep naar Teun dat hij een verse krentenbol moest brengen en maakte een grote beker warme chocola voor Justin. Daarna begon ze appeltjes te schillen. Het waren valappeltjes, klein en vol lelijke plekken, maar de schone geschilde stukjes in de pan zagen er lekker uit. Terwijl hij dronk, bedacht Justin hoe prettig het was om te zien hoe die lelijke, mislukte appeltjes werden omgetoverd tot iets lekkers. Wordt dat appelmoes? Vroeg hij na een tijdje. Tonia schudde haar hoofd. Vandaag niet, vandaag gaan ze in de appeltaart, we krijgen namelijk bezoek, heel bijzonder bezoek. Er werd op het raam getikt. Kijk, zei Tonia, daar heb je zo'n wezentje. Justin draaide zich om naar het raam. Hij zag iets lieftalligs fladderde dat naar binnen vloog zodra Tonia het raam open had gedaan. Het had de lange ovale vleugels van een libelle en dezelfde zilvergroene glans. Het wervelde met een duizelingwekkende vaart door de keuken zo snel dat Justin niet echt goed kon zien wat het was. Rustig, rustig, smeekte Tonia lachend, je maakt me duizelig, ga alsjeblieft zitten. Het wervelende wezentje streek neer op de rugleuning van een stoel. Het veegde een krul weg uit een blozend gezichtje, vouwde twee kleine armpjes over elkaar en liet de benen bengelen. Het droeg een glanzend groen hansopje met een capuchon waar alleen het gezicht uitkwam. Het leek tamelijk veel op een mensje, al was het wel erg klein voor een mensachtige. Bovendien had het 4 rachtdunne vleugels, wat bij mensen nooit voorkomt. Uf, zei het wezentje. Justin wist niet zeker of dat een manier van zuchten was of een naam. Hij staarde vol verwondering naar het glanzende groene vliegmensje op de stoelleuning. Jij bent de eerste, Uf, zei Tonia. Waar zijn de anderen? Ergens tussen vandaag en gisteren, lispelde Uf, zullen ze al wel komen. Misschien, misschien ook niet, gezien dat onverwachte wezen daar. Beschuldigend staarde het vliegmensje naar Justin. Op dat moment klonk er een geweldig lawaai in de winkel. Gekraak van brekend hout, het tingelingen van de winkelbel en het dreunen van zware stappen. De keukendeur vloog open. In de opening stond een wanstaltig groot stekelbeest te blazen. De leguaan, stamelde Justin. Een draak, piepte Uf, die van schrik neerstortte. Tonia staarde sprakeloos naar het vreselijke monster. Op weg naar groot overleg. Behalve het rochelende geheig van de reuzenleguaan was er een hele tijd niet het geringste geluid in de keuken van de bakkerij. 3 paar ogen staarden naar het stekelbeest. Niemand durfde zich te verroeren. Ten slotte vroeg Tonia binnensmonds aan Justin, weet je zeker dat het een leguaan is en niet een varaan? Varanen zijn rovers en eten vlees. Leguanen zijn vreedzaam en eten alleen maar bladeren en groen. Op de kaart stond dat het een leguaan was, antwoordde Justin zo zacht mogelijk. Dus hij houdt van groen, kreunde Uf, als hij maar niet denkt dat ik eetbaar ben. Voetje voor voetje sloop de bange elf naar de tafelpoot om zich te verstoppen. Misschien lust hij appelschillen, bedacht Tonia. Ze kwam langzaam overeind en ging met de bak met schillen naar de keukendeur. Zodra hij de schillen in het oog kreeg, kwam de leguaan naar haar toe. Tonia bleef staan. Ze hield de bak zo ver mogelijk van zich af. Justin zag dat ze rilde van angst, maar ze deinsde niet terug. Het monster dook met zijn snuit zo woest in de bak, dat die uit Tonia's handen schoot en op de grond viel. De schillen vlogen door de keuken. Als een stofzuiger slobberde het stekelbeest de hele grond af. Nu pas zag Justin zijn ongelooflijk enge staart. 2 keer zo lang als zijn lijf, donker gerinkt, soepel als een slang en uitlopend in een venijnige scherpe punt. De staart zwiepte heen en weer, terwijl de leguaan met zijn grote dikke lijf de tafel en de stoelen omver duwde. De pan met schone stukjes appels vloog ook door de lucht. Tonia vluchtte naar de gang en Justin kon zich nog juist op tijd wegdrukken in een hoek van de keuken. Hij vreesde het ergste voor Uf, die ergens tussen de schillen en stukjes appels moest liggen. Maar de elf schoot met een wanhopig schelle kreet net voor de leguanenmuil uit de lucht in en bleef vlak onder het plafond hangen, gloeiend als een groen lampje. Toen er niets meer te eten was, snuffelde het monster nog wat rond en ging tenslotte liggen. Hij draaide zijn grote lijf net zo lang tot hij lekker lag. Tot Justins afgrijzen rustte de enorme muil nu op zijn voeten. Om weg te komen uit de hoek moest hij ze onder de kop vandaan halen, waardoor de leguaan zeker wakker zou worden. En zelfs als het hem lukte om zijn voeten ongemerkt weg te trekken, dan moest hij over een gigantische berg leguanenvlees klimmen om bij de keukendeur te komen. Hulpeloos keek hij naar Tonia. Blijf rustig staan, zei ze, beweeg je niet, we verzinnen wel iets om je te bevrijden. Vanaf het plafond klonk een irritant gegiegel. Uf hing te schudden van de lach. Wacht maar, riep Justin, jou krijg ik nog wel, vervelende het elf. De leguaan gaf een luide snurk en bewoog alsof hij wakker werd. Justin verbleekte en verstijfde en hield zijn adem in totdat de leguaan weer stil lag als een bewusteloze olifant. Aan het plafond hing Uf gek te doen. Hij stak zijn duimen in zijn oren, wapperde met zijn vingers, keek scheel en imiteerde met zijn elfenmond het geluid van luidruchtige winden. Justin ontplofte bijna van woede, maar hij kon helemaal niets doen. Plotseling hield Uf op met plagen. De elf keek schuldig naar de keukendeur. Justin volgde zijn blik. Naast Tonia stond een roestbruin wezen. Justin zag meteen de vleugels boven zijn schouders uitsteken. Nog een elf, veel groter dan Uf en heel anders gekleed. Deze droeg een soort maillot en belachelijke balletschoentjes met daarop een kort jasje dat werd ingesnoerd met een ceintuur. Hij had rechtopstaand roodbruin haar en puntige oren met daarop een pluimpje. Elvaar, riep Tonia verheugd, je komt als geroepen. Kun jij dat kind uit de hoek halen, alsjeblieft? De elf overzag de situatie. Met een sierlijke sprong ging hij de lucht in, vloog naar de hoek, pakte Justin onder zijn oksel, tilde hem op en vloog met hem terug naar de keukendeur. De leguaan had zich niet verroerd. Dank u, stamelde Justin. Hij voelde zich wat wiebelig. Voor het eerst van zijn leven had hij gevlogen, al was het maar een heel klein stukje. Nooit zou hij meer vergeten hoe het had gevoeld om door de lucht te gaan. Toch handig als je kunt vliegen, lachte Tonia. Poeh, zei Uus, iedereen kan toch vliegen? Elva draaide zich naar hem om en keek strak naar het groene elfje bij het plafond. Uus verbleekte zichtbaar. Zijn vleugels stonden plotsklaps stil. Langzaam begon hij als een afgevallen herfstblad omlaag te dwarrelen. Nee, Elva, geen vliegverbod, alsjeblieft, jammerde hij. Ik zal nooit meer plagen of spotten en heel mijn elfenleven lang zal ik nooit meer opscheppen. Alsjeblieft, Elva, heb meelij. Laat eerst maar eens zien dat je het meent, antwoordde Elva onverbiddelijk. En verontschuldig je bij de jongen. Uf wierp een duistere blik op Justin, klemde zijn lippen op elkaar, terwijl hij zachtjes landde. Hij kwam niet meteen overeind, maar bleef koppig zitten staren naar zijn groene voetjes. Justin moest daar stilletjes om lachen. Hij kon zich best voorstellen dat Uf niet af wilde gaan. Het is wel goed zo, zei hij, laat hem maar weer vliegen. Maar Elva schudde zijn hoofd. Het is niet aan mij om hem weer te laten vliegen, zei hij. Alleen een elf die zich eervol gedraagt, is licht genoeg voor zijn vleugels. Slecht gedrag trekt je omlaag. Zolang Uf niet echt verandert, zal hij moeten lopen. Ik kan daar niets aan doen. Elva draaide zich om naar Tonia. Het is lang geleden dat we voor het laatst een draak hebben gezien. Ik vraag me af wat dat betekent. Tonia knikte. Het is ook lang geleden dat er een kind bij was, zei ze, en ik weet niet waar we het overleg moeten houden. Mijn keuken is blijkbaar veel te klein voor wat er staat te gebeuren. Misschien moeten we op weg gaan naar Oer en ons laten leiden door het toeval, bedacht Elvaar. Meestal is dat de beste oplossing in geval van twijfel. Kom, kinderen, we gaan, riep Tonia. Ze was al in de winkel en ging de straat op. Het leek of ze niet eens merkte dat de hele winkelpui kapot was. Door de ravage dacht Justin weer aan het monster in de keuken. Moeten we de leguaan niet wegjagen, vroeg hij. Straks maakt hij de achterkant van het huis ook nog kapot. Stoor nooit een slapende draak, dat is vragen om moeilijkheden, antwoordde Tonia. En maak je geen zorgen over de rotzooi, die ruimen we wel op als we terugkomen. Kwiek begon ze het dorp uit te lopen. Voor iemand die zo oud was, ging ze tamelijk snel. Justin moest zich haasten om haar bij te houden. Elva ging voor hen uit. Hij vloog niet echt, maar eigenlijk liep hij ook niet. Het was meer een soort zweven wat hij deed. Justin keek om. Een heel eind achter hen aan slenterde Uf. Achter hen lag het dorp duidelijk afgetekend tegen de egaalgrijze lucht, maar voor hen rekte hetzelfde stuk weg zich eindeloos uit, zodat ze nooit dichter bij de mistmuur in de verte kwamen. Af en toe herkende hij een slootje of een boom, daartussendoor stonden onbekende struiken, hekken en muurtjes. Ze kwamen zelfs langs zijweggetjes die volgens Justin helemaal niet bestonden. Het was Elva die besloot hem af te slaan. Hij koos een smal laantje met aan twee kanten een hoge heg. Uf schreeuwde vanuit de verte dat ze op hem moesten wachten. Justin bleef op de hoek staan tot het groene elfje hem had ingehaald. Samen holden ze achter Tonia en Elva aan. Ik snap niet hoe Tonia zo snel kan lopen, zei Justin. Oude mensen lopen altijd langzaam, soms zelfs met een stok. Maar Tonia rent zo hard dat ik haar bijna niet in kan halen. Ze is toch echt oud, al bijna 100, denk ik. 100 is helemaal niet oud, antwoordde Uf. Ik ben ook al bijna 100. En Elva is 500 en nog wat. En hij is een tamelijk jonge elf. 500 en nog wat, riep Justin ongelovig. En hoe oud ben jij dan precies? 91 jaar en 8 maanden, antwoordde Uf trots. 91 mini-jaartjes zeker, spotte Justin. Uf haalde zijn schouders op en zweeg. Ik bedoel dat de jaren uit jouw wereld natuurlijk korter zijn dan onze jaren. Waarom zou dat natuurlijk zijn, vroeg Uf? Omdat, begon Justin, omdat geen mens 500 echte jaren kan leven, dat bestaat gewoon niet. Ben ik een mens? Vroeg Uf. Nee, ik ben geen mens. Ik ben een elf en elfen leven wel 1000 jaar of nog langer. Elfen leven helemaal niet, antwoordde Justin bokkig. Hoezo? Schreeuwde Uf. Ben ik soms dood gegaan zonder dat ik het merkte? Nee, je bent niet dood, maar volgens mij besta je niet, zei Justin. Uf gaf hem een geweldige duw, waardoor Justin in de heg belandde. Het was een meidoornheg vol dorens die in zijn kleren bleven haken en zijn handen openhaalde. Hij probeerde om zonder al te veel schade uit de heg te komen, maar steeds als hij bijna los was, duwde Uf hem er weer in. Voor zo'n klein wezentje was hij ongelooflijk sterk. Hou daarmee op, gemene rotelf, schreeuwde Justin. Uf lachte vals. Ik doe niks, grijnsde hij, want ik besta niet. Nou, goed dan, je bestaat wel, zei Justin. Uf stak onmiddellijk zijn kleine elfhandje uit en trok hem overeind. Mopperend begon Justin alle blaadjes en takjes die aan zijn kleren hingen van zich af te vegen. Hij likte het bloed van een grote schram op zijn hand. O jee, riep Uf opeens, de anderen zijn weg, helemaal verdwenen. Justin keek, zover als hij kon zien was het smalle laantje leeg. Heel in de verte leek het of er een bocht was. Rennen, riep hij, schiet op, misschien zijn ze net de bocht omgegaan. We moeten ze absoluut inhalen, anders vinden we ze nooit meer. Hij begon te hollen. O, waarom kan ik nu toch niet vliegen, jammerde Uf, die zo goed en zo kwaad als het ging met zijn korte beentjes meeholde. Ik kan helemaal niet lang en hard lopen. Wacht op me, Justin, alsjeblieft, niet zo vlug. Ongeduldig minderde Justin vaart. Zodra het elfje bij hem was, pakte hij het op en zette het op zijn schouder. Hou je goed vast, riep hij, want als je valt, dan raap ik je niet nog eens op. Door dat minuscule wezentje vlak bij zijn hoofd voelde hij zich opeens een reus. Hij ijlde voort met 7 mijls passen, sterk en snel. De wind soefde in zijn oren, het bloed stroomde krachtig door zijn hele lijf. Hij was onoverwinnelijk. Aan 2 kanten schoot de heg als een groene waas voorbij. In een zucht was hij bij de bocht in het laantje. Een moment later zag hij in de verte Tonia en Elvaar. Ze liepen druk te praten. Hij slaakte een triomfantelijke kreet en holde nog harder. Vlak bij zijn rechteroor hoorde hij Uf juichen. De elf spoorde hem aan met onzinnige kreten alsof hij een paard was. Justin lachte. En toen, plotseling, was er een slagboom over de weg. Hij remde als een gek en stond nog net op tijd stil.